Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we nu uit de 146e psalm. Het eerste vers: prijs de Heer met blijde galmen. Gij mijn ziel hebt rijke stof. En het vijfde vers: het is de Heer die het recht der armen der verdrukte gelden doet. 1 en 5 van psalm 146. Na de geloofsbelijdenis willen we zingen uit de 91ste psalm, daarvan het eerste vers: hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd, in de duistere nacht beschaduwd in Gods woning. Psalm 91, het eerste vers. Maar doen wij nu in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen en in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Het woord van God komt vanavond naar ons toe vanuit het Nieuwe Testament, het boek Handelingen, hoofdstuk 12, daarvan de versen 1 tot en met 17. Als schriftlezing werd u genoemd, Handelingen 12, de eerste 17 versen. Het woord van God in Handelingen 12. En omtrent dezelfde tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente, om die kwalijk te handelen. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden behagelijk was, voer hij voort om ook Petrus te vangen. En het waren de dagen der ongehevelde broden, dewelke ook gegrepen hebbende hij in de gevangenis zette en gaf hem over aan vier wachten, elk van vier krijgsknechten, om hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voorbrengen voor het volk. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Toen hem nu Herodes zou voorbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht tussen twee krijgsknechten, gebonden met twee ketenen, en de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis. En ziet, een engel des Heren stond daar, en een licht scheen in de woning. En slaande de zijde van Petrus wekte hij hem op, zeggende: sta haastelijk op. en zijn ketenen vielen af van de handen. En de engel zeide tot hem, omgord u en bind uw schoenzolen aan. En hij deed alzo. En hij zeide tot hem, werp uw mantel om en volg mij. En uitgaande volgde hij hem en wist niet dat het waarachtig was hetgeen door de engel geschiedde. Maar hij meende dat hij een gezicht zag. En als zij door de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort die naar de stad leidt, dewelke vanzelve hun geopend werd. En uitgegaan zijnde gingen zij een straat voort en terstond scheidde de engel van hem. En Petrus tot zichzelf gekomen zijnde, zeide, nu weet ik waarachtiglijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. En als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Marcus, alwaar velen samen vergaderd en biddende waren. En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmaagd voor om te luisteren, met name Rode. En zij de stem van Petrus bekennende, deed van blijdschap de voorpoort niet open, maar liep naar binnen en boodschapte dat Petrus voor aan de voorpoort stond. En zij zeide tot haar, gij raast. Doch zij bleef er sterk bij dat het al zo was. En zij zeiden, het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppende. En als zij open gedaan hadden, zagen zij hem en ontzetten zich. En als hij hen met de hand gewenkt had dat zij zwijgen zouden, verhaalde hij hun hoe hem de Heere uit de gevangenis uitgeleid had. En zeide, boodschap dit aan Jacobus en de broederen. En hij uitgegaan zijnde, reisde naar een andere plaats. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken wij nu Gods aangezicht in het gebed. Grootmachtig en vol heerlijk God, terwijl het buiten juicht in de natuur tot eer van u, de grote schepper van alle dingen, mogen wij samen in uw huis het zingen. Gij, mijn ziel, hebt rijke stof om de Heere te prijzen zolang ik het levenslicht geniet. Richt er ons hart op, Heere, die volheid die er bij u is en waaruit uw woord telkens spreekt. Want Heere, liepen de heilsfeiten vol in Pinksteren. We mochten het vanavond lezen vanuit uw woord. De wonderen houden na Pinksteren niet op. En u bent nog die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Wij bidden u, Heere, als dat vaststaat ook vandaag, wilt u dan ook wonderen doen, Heere, in het midden van de gemeente? Wonderen doen ook heel persoonlijk, de gezinnen, bij jongens en meisjes, bij vaders en moeders, bij alleenstaanden, bij rouwdragenden, bij zieken, bij mensen die het moeilijk hebben. Wat de omstandigheden van ons leven ook zijn, Heere, wilt u de wonderen van uw genade ook uitrichten in ons hart en leven. Opdat ook wij wakker mogen worden, Heere, in de nacht van ons zondaarsbestaan. En dat de ogen mogen opengaan en wij tot onszelf zullen komen zoals de verloren zoon dat meemaakte. En het inzag wat zijn bestaan was buiten u, buiten uw vaderlijke zorg en genade en liefde. O Heere, doe ons dan ook zo opstaan en naar de Vader gaan met de belijdenis wij hebben gezondigd. En vanavond kunnen wij niet anders tot u komen, Heere. We hebben het aan de afgelopen week wat ons betreft niet verdiend dat u voor de tweede maal tot ons komt. De liefelijke gedaante van uw woord en niet als een rechter die er een einde aan maakt en die komt met ons verdiende loon. Heer, we mogen uw woord nog weer horen. Dat spreekt van vergeving en van genade. Van ontdekkingen, van ontgronding. Van nieuw leven. Maar leven wat gij schept midden in onze doodstaat. Heere, wilt u het doen door de kracht en de overmacht van uw woord. Geef dat we vanavond ook letterlijk en figuurlijk geboeid mogen worden door uw woord. En wilt u, o Heilige Geest van Pinksteren, en daar ook wonderen mee doen, Heere. Zodat wij daar mogen komen waar wij onszelf niet brengen kunnen en willen. Namelijk als een bedelend zondaar aan de genadetroon van de Heer Jezus Christus. Breng ons daar, Heere. En neem ons dat af, Heere, wat tussen u en tussen ons in de weg staat. Wat daartussen zit. Heere, geef gij teerheid in het geweten bij uw kinderen. En wilt u bij de anderen de grofheid wegnemen, Heere, waarmee wij uw liefde kunnen onbeantwoord laten. Waarmee wij uw woord voor kennisgeving aannemen. En waarin we na de diensten gewoon doorgaan. En dat vinden wij dan gewoon. O Heere, geef toch dat er blijdschap mag zijn in de hemel over ons. Dat een zondaar zich bekeert. Heere, gij hebt uw oog op ons. In de banken op de preekstoel. Wij kunnen voor u niet bestaan, Heere. We zijn onbekwaam om echt te luisteren. Heere, we zijn onbekwaam om uw woord naar de zin en mening van uw geest uit te dragen. Alleen gij kunt het wel maken. Kom met uw Heilige Geest op het gebed van de gemeente, Heere. Om het gebed kan het niet. Maar op het gebed doet u toch grote wonderen. Heere, wilt u met ons zijn? Wilt u met onze kinderen zijn? Met onze ouders, als we die nog mogen hebben. Kleinkinderen, als gij die schonk. Met grootouders, als die er nog mogen zijn. Heere, wilt u in het midden van families en van geslachten zo ook werken? Als die trouwe God van het verbond. Heere, wij dragen aan u op de familie Bakelaar. Aan de Jan-Willem Friesostraat, waar de afgelopen week Richard afreisde naar Bosnië voor een langdurig verblijf tot het einde van het jaar bij leven en welzijn. Heere, gedenk hem in de totaal andere omstandigheden waarin het vandaag ook zondag voor hem is. Gedenk, Heere, zijn vriendin, zijn ouders, de familieleden die rondom hem staan en voor wie dit allemaal heel ingrijpend is. Heere, wilt u hen geven, elkander zo te mogen opdragen aan uw genadetroon. Elkaar telkens weer, Richard in Bosnië en hier zijn familie en zijn vriendin, dat we elkaar zo biddend bij u mogen achterlaten. Heere, wilt u hem bewaren van rondom. Als we dat voor hem bidden, dan moeten we het ook beseffen dat wij zelf zo in alle opzichten altijd ook bewaard moeten blijven. We zijn elk ogenblik in nood, zegt uw woord. O Heere, daarom gedenk hen die nog onbekeerd zijn en die deze week moeten sterven en u moeten ontmoeten. Bewaar ons voor een plotselinge, onvoorbereide dood zonder borg en zaligmaker voor onze schuld. Erbarm u zich over ons, gij zonen David, Heere Jezus Christus. Breid uw handen reddend naar ons en naar de onzen uit. En doe gij het vanavond ervaren dat gij ons kent. En dat gij ons gedenkt. En dat het wonder dan genoten mag worden. Schoon ik arm ben en ellendig. Denkt God aan mij bestendig. Hij is mijn hulp en mijn kracht. En mijn redder. O mijn God, hoor ons gebed uit genade. Amen. Gemeente, het woord waar we vanavond bij willen stilstaan is uit het gedeelte genomen van de schriftlezing Handelingen 12, daarvan het vijfde vers. Handelingen 12, vers 5, een woord wat we vanavond willen bezien en het verband waarin dat staat in Handelingen 12. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Tot zover de tekstwoorden. Voordat we daarover nadenken, zingen we uit de 34ste psalm. U krijgt nu gelegenheid om uw gave de Heer en zijn dienst te wijden. De eerste collecte is voor het bondcentrum van de hervormd gereformeerde jeugdbonden, de HGB. De tweede collecte is voor de kerk. De derde collecte is een extra collecte die eveneens bestemd is voor de kerk. Heel hartelijk willen we al deze collecten in uw milddadigheid en offervaardigheid aanbevelen. Wij gaan nu zingen uit Psalm 34, derde vers. Zij sloegen het oog omhoog. Vers 4, des Heren engelschaart een onverwinbare hemelwacht rondom hem die Gods wil betracht. En vers 10, God zorgt als het leed genaakt. De versen 3. 4 en 10 van Psalm 34. Gemeente, hebt u vanmorgen gebeden? Hebben we de Heere om zijn zegen gevraagd aan het begin van deze dag? Om zijn genade en om zijn gunst? Hebben de vaders en de moeders de kinderen opgedragen aan de Heere? En bidden de jongens en meisjes ook voor hun ouders? We samen ook gevraagd om een gezegende dienst. We gaan de slaapkamers morgens toch niet uit, voordat er eerst gebeden is om Gods hulp, om Gods nabijheid en zijn bewaring. Als de schrift vanavond bij Handelingen 12 vers 5 open ligt, dan mogen we wel zeggen, wat is ons leven zonder gebed? En wat is een gemeente die niet bidt? De gemeente is een biddende gemeente, of ze is geen gemeente, heeft eens iemand gezegd. Waar oprecht geloof is, is ook gebed. Waar echt gebeden wordt, daar is ook geloof. Dat is net zo waar als dat we zeggen, waar leven is, daar is ademhaling. Waar ademhaling is, daar is het leven nog. Als er alleen gebeden wordt als er nood is, dan is dat armoede. Dan moeten we ook dan oppassen dat de boze er geen gebruik van maakt en zegt, ja nu bidden. Hè? Terwijl er toch ook staat in de psalm die we zongen vanavond, zalig hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Maar inderdaad, als het alleen bij bidden blijft in de nood van ons bestaan. Maar gemeente, het was wel nood in die gemeente waar de tekst over gaat. Daar was het grote nood. Daar was een hele bijzondere aanleiding om de Heere te bidden. Maar dat staat er wel van, er werd al veel gebeden in deze gemeente. Al in Handelingen 1 lezen we daarvan. Deze allen waren eendrachtig volhardende in het bidden en in het smeken. En na de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest, houdt het bidden in Jeruzalem niet op. We zagen in Handelingen 2 vers 42 dat de gemeente bleef volharden in het gebed. In andere dingen ook, maar ook in het gebed werd er volhard. Het gebed leefde dus in Jeruzalem. Er was sprake van echt gebedsleven. Een levende gemeente in Jeruzalem. Geen volmaakte gemeente. Dat lezen we er ook van. Handelingen 6. Er werd gemurmureerd. Dat hoorde daar niet. Hier niet, daar ook niet. Daar niet, hier ook niet. En in Handelingen 7, 1 hoofdstuk verder. Ananias en Safira. Nee, geen volmaakte gemeente. Toch een gemeente waar wel geademd werd. Waar veel leven was, geestelijk leven, wat zich ook uitte in het bidden van de gemeente. Een indrukwekkend en leerzaam voorbeeld daarvan vinden we in Handelingen 12. Daar zendt de gemeente van Jeruzalem een gedurig gebed op voor de apostel Petrus die in gevangenschap verkeert. In die dagen regeerde in Jeruzalem de kleinzoon van Herodes, de kindermoordenaar van Bethlehem. In Jeruzalem komt deze vorst zijn godsdienstplichten wel enigszins na. Maar in Caesarea, waar hij ook wel eens een verblijf houdt, daar leeft hij erop los. Komt vaker voor in de eigen vertrouwde omgeving. We zeggen dan sociale controle. Halen daar wel eens iets de schouders misschien voor op. Goed, dat was bij Herodes dan zo in Jeruzalem. Maar goed, dat komt ook uit hoe het in Caesarea gaat. En dat wordt dan in Jeruzalem gehoord. En dan zakt deze man in achting. En probeert hij de gunst van de wetsgetrouwe Joden weer te vinden. Want dat is belangrijk voor hem. En hij probeert die wetsgetrouwe Joden in het gevlei te komen op een gruwelijke manier. Namelijk door die jonge christengemeente dan maar te vervolgen. Door dan maar aan hun kant te gaan staan en ook tegen hun tegenstanders te zijn. En dat is dan zo gegaan dat dit hoofdstuk inzet met het bericht dat Jacobus, de broer van Johannes, al door Herodes is gedood. En dan wordt vervolgens degene die de plaats, de open plaats van Jacobus als leider van de gemeente in Jeruzalem innam, en dat is Petrus, dan wordt ook Petrus gevangen gezet. En je voelt hoe achter dit alles natuurlijk de Satan weer zit, die Herodes gebruikt als werktuig. Maar gemeente, intriestig om te zien hoe de duivel soms gebruik maakt van een geslacht. Opa Herodes, vader Herodes. En bij kleinzoon Herodes gaat het al net zo. Precies het tegenovergestelde van wat de Heere doet. Zijn werk is in de geslachten nog wel eens te zien. Paulus spreekt over het ongeveinsd geloof dat in Timotheus' moeder woonde, maar wat hij ook bij zijn grootmoeder heeft geconstateerd en wat hij tot zijn vreugde ook mag opmerken in de jonge Timotheus. Dat ongeveinsd geloof. En dan is het zeker waar, genade is geen erfgoed. Maar het is ook waar dat er geslachten zijn waarin de Heere zo duidelijk zijn voetstappen heeft staan. Maar het kan ook anders. Heel anders. Zoals blijkt in het geslacht van de Herodes. Dat wijst ons als ouders wel machtig op de grote verantwoordelijkheid die we hebben ten aanzien van onze kinderen. Hoe gaan we ze voor? En wat geven we ze niet alleen als ouders, maar ook als gemeente mee? Soms lijkt het wel eens dat hier of daar de strijdlust, de gemeenheid, de gemeenigheid van Herodes wordt doorgegeven. Of mogen we wat uitstralen van de geest der genade en der gebeden, zoals dat in de Jeruzalemse gemeente mocht uitstralen? Want die gemeente omringt niet alleen een Petrus, maar ook zo'n meisje, een Rode. Als het grondwoord waarmee ze wordt aangeduid dan bekijken, dan blijkt dat een opgroeiend meisje te zijn. Dat daar zo wat werk heeft in een biddende gemeente. Dat is rijk, als dat een uitstraling krijgt ook op onze jonge mensen. Het gebed in het midden van de gemeente. Niet om zelf iets als biddende gemeente te willen zijn, maar tot zegen te mogen zijn. In het gebed ook voor de jeugd, voor de kinderen in het midden van de gemeente. Voor de opgroeiende jongens en meisjes die zo in de branding staan, waaraan zo getrokken wordt, waarin het tot een keuze moet komen. In de tekst ontmoeten we gemeente zo duidelijk de twee tegenover elkaar gestelde kamp. Dat maken ouderen mee, dat maken ook de jongeren mee, ook vandaag. Als we de tekst lezen in de Griekse volgorde, dan valt ons op dat vers 5 bestaat uit twee zinnetjes. Dat eerste zinnetje dat eindigt met het woordje gevangenis in het Grieks. Het tweede zinnetje begint met het woord gebed. In de gemeente werd voor Petrus gedaan. Petrus dan werd bewaard in de gevangenis. Een gedurig gebed werd in de gemeente voor hem gedaan. En zo staat er dan midden in vers 5, staan die twee dingen tegenover elkaar. Namelijk het machtsmiddel van Herodes, de gevangenis. En wat voor een gevangenis? En het machtsmiddel van de gemeente. Dat staat daar tegenover. Petrus dan werd bewaard in de gevangenis. Een gedurig gebed werd gedaan door de gemeente tot God. Herodes wil met het vonnis en de uitvoering ervan wachten tot na het paasfeest, lazen we. Uitgebreide voorzorgsmaatregelen om bevrijding en ontvluchting te voorkomen worden genomen. 4 keer 4 soldaten komen eraan te pas, als we de uitdrukkingen goed wegen. 16 man in totaal moeten dan 1 man, Petrus, bewaken, die geketend zit in zijn cel. Ze zullen de geschiedenis van Handelingen 5 nog wel geweten hebben. Hoe Petrus, maar Petrus niet alleen, in de gevangenis werd gesloten. En toen op zeker moment grote schrik in de gevangenis 's morgens. Als namelijk de deur van de cel van de apostelen wordt opengedaan, helemaal leeg. En dan wordt dat gemeld aan Herodes. En dan komt er een volgende boodschap. Geen wonder, ze staan te preken in de tempel. Dat is Handelingen 5. Herodes wil dat kennelijk geen tweede keer meemaken. Het treft uitgebreide voorzorgsmaatregelen. Petrus met 2 ketenen geklonken in de cel aan de soldaten. 2 soldaten voor zijn celdeur, dat is de eerste wacht. Er is ook nog een 2e wacht en dan de ijzeren poort nog. Zo degelijk werd Petrus daar bewaard in die gevangenis. In dat machtsmiddel van Herodes. Misschien heeft Herodes het ook zo wel vastgesteld. Deze keer komt hij er niet uit. Deze ontgaat me niet. Hij heeft zijn voorzorgsmaatregelen zo getroffen dat hij rustig kan slapen die nacht. Zijn maatregelen zijn perfect en kunnen hem geruststellen. Gemeente, mogen we in dit verband een ernstige vraag aan u stellen. Heb u zo uw leven veilig gesteld zoals Herodes? Hoor je mensen zoals praten, kan rustig mijn hoofd neerleggen hoor. Ligt s'avonds nergens van wakker. En ook als ik mijn hoofd eenmaal moet neerleggen, dan zijn de dingen geregeld. Het staat in de schrift, bereid uw huis, dat is zeker waar. Maar hoe hebt u uw leven veilig gesteld? Op de Herodiaanse manier, met kracht en macht dus. Kan zijn op de manier van veel kennis vergaderen, goede diploma's, veel vrienden, zorgvuldig uitgekozen. Waar je niks aan hebt, dat laat je weer gaan. Goed werk met toekomst. Financiën zijn geregeld. En niet te vergeten, net zoals Herodes, je doet wel eens wat voor de heersende godsdienstige mening, al is dat helemaal de jouwe niet. Dat geeft perspectief, denk je. Geen last hoor van slapeloosheid. Want de mensen en de dingen die je geweten kunnen verontrusten zijn op veilige afstand gesteld. In verzekerde bewaring. Dat doen we dan niet op de manier van een gevangenis en met keten en met wachters. Maar sommigen met een grote mond. En brengen zo anderen in de gevangenis. Zo, die zegt niks meer tegen. Die heb ik op afstand gesteld. Dat hebben we geregeld. Of door mensen mis te houden die je wat verontrust. Of door meningen een bepaalde manier mee om te gaan. En dat is ook in de gevangenis gesloten. Daar worden we ook niet meer mee geconfronteerd. En zo hebben we alleen nog dingen rondom ons heen die onszelf bevestigen. En dan denken mensen hun hoofd rustig neer te kunnen leggen. Zo heeft Herodes zich ontdaan van een Jacobus. Zo is hij bezig zich te ontdoen van een Petrus. Maar gemeente, inmiddels wordt met deze gevangenneming van Petrus na Jacobus de loop van Gods woord in gevaar gebracht. U weet, dat is het thema mede ook van het boek Handelingen. De weg van het woord, de loop van het woord. En dat evangelie begint met een kind in de kribbe en eindigt met dat het ongehinderd gebracht wordt in de stad van de keizer. Het laatste hoofdstuk van Handelingen. De loop van het woord beschrijft Lucas ons. Maar nu is Jacobus weg. Petrus gevangen genomen. En er zijn geen vooruitzichten voor Petrus, menselijke wijs gesproken. Want Herodes zal ook Petrus niet sparen. En hoe moet dat als dat zo doorgaat straks verder met de verkondiging van het woord van God? Daar is het te boos om te doen. Om de loop van het woord te stuiten. We zien hier die geweldige confrontatie van Christus kerk met het werk van Satan. Maar is het vandaag anders? Als Satan vandaag aanvalt, dan probeert hij het toch ook juist te doen bij het woord. Dat mag niet meer gehoord worden. Is hem er een ontglipt naar de kerk, dan in de kerk de aandacht afleiden en eigen gedachten geven. En zitten stoken en zitten wroeten tegen het woord in. Het woord moet niet gehoord worden. Maar Satan probeert hij natuurlijk ouderen en jongeren uit de kerk te houden. Bij de Bijbel vandaan. Want de boze weet het goed. Waar het woord gebracht wordt. Waar de Bijbel open gaat. Daar kunnen mannen en vrouwen. Daar kunnen jongens en meisjes gegrepen worden. Voor Christus. Dat is echt waar. Ook vandaag. Daar kunnen ze bevrijd worden van de boze. En levend gemaakt worden door de Heilige Geest. Maar daarom wil Satan ons bij het woord weghouden. En hij maakt je wijs, je hoeft echt zo vaak niet te gaan hoor. Zondags met de kerk. En door de week altijd weer met die Bijbel. Sla toch eens een keer over. Een andere manier is de aanval op de werkers in de wijngaard. En dat is concreet in Handelingen 12e methode. Hij richt zich op een van de werkers in de wijngaard. Ja, op de tweede al. En vandaag laat de dominee op de preekstoel en de leiding op de vereniging maar eens wat water in de wijn doen. Moet er dan altijd maar weer zo. En dan het woord maar verdunnen, al maar verdunnen, totdat het krachteloos is geworden. Totdat het ons maakt, maar wat is het dan nog? En kan Satan ons niet links van de weg afkrijgen, dan probeert hij het ter rechterzijde. En dan wordt er een leer gebracht die alleen nog maar kan leiden of tot wanhoop, als je nog hoort. Of tot verharding, als je overal aan gewend raakt. Maar in ieder geval een leer waar Herodes mee in het gevlei wil komen. En zo richt Satan zijn aanvallen ook rechtstreeks op de loop van het woord. De geschiedenis is er vol van. Want valt het woord weg uit de gemeente of in een mensenleven, dan gaat het licht uit gemeente. Als het woord wegvalt in ons leven, dan gaan de lampen uit in ons leven. Wat wordt het dan donker? Dan valt alles weg. Dan blijft er hoogstens nog wat godsdienst met een hele kleine letter G over. Maar men weet niet meer van de genade van de Heer Jezus Christus, die arm moest worden, daar hij rijk was, opdat hij velen zou rijk maken. Wat doet de gemeente te Jeruzalem als ze horen dat Petrus nu ook in de handen is van hem, die Jacobus al gedood heeft? Wat doen wij, gemeente, als we zo vaak zien, nou heeft hij die te pakken. Nou heeft hij er daarheen te pakken. Daar gaat er weer een. Wat doen we dan? Wat deden ze in Jeruzalem na Petrus' gevangenneming? Nou ja, ze gingen natuurlijk naar elkaar toe. Dat kun je uitrekenen. De een wist er dit van te vertellen en de ander had weer dat gehoord. En ze stellen met elkaar natuurlijk eensgezind vast dat het een hopeloze zaak is. Zoals nu ook gezegd wordt in verband met alle kerkverlating vandaag. Het is onmogelijk hoor om dat kwaad nog te keren. Alles gaat immers hollende achteruit. En wat begin je tegen een Herodes? Man, houd toch liever stil voor zo'n gevaarlijk persoon. En wat wil je beginnen tegen zulke dikke gevangenismuren en die zware ketenen en tegen wel 16 wachters misschien? Die Petrus bewaken en dan al die vergrendelde deuren en die ijzeren poort. Vergeet het allemaal maar. Hopeloos zit de gemeente van Jeruzalem zo bijeen in het huis van Maria. Met allemaal ochs en allemaal achs. En maar klagen en maar zuchten en maar jammeren. zoals dat zo vaak gebeurt over de hedendaagse kerkelijke toestand? Wat zou dat voor indruk gegeven hebben, zo'n gemeente, op dat jonge dienstmeisje Rode, die daar in Maria's huis is en in deze geschiedenis zo schijnbaar terloops wordt genoemd. Maar God heeft ze op het oog en haar naam wordt zelfs genoemd in deze geschiedenis. Het Rijk, als jouw naam vanavond ook genoemd is in de preek. Het leek wel of de dominee me kent, maar hij kent me nog helemaal niet. Dan is het woord van God, dan richt de Heere zichzelf tegen jou. Maar wat voor indruk krijgen onze jongens en meisjes van de gemeente, die vandaag zo onder het spervuur van de aanvallen van de boze staat. Wat zien ze dan in de gemeente? Wat is het een voorrecht voor onze jongeren als ze een biddende vader en een biddende moeder hebben. Als ze mogen opgroeien in een biddende gemeente. Waarin het gebedsleven is. Waarin het geestelijk leven is. De vreze des Heer. Waar dat kan worden ingeademd. Een klein kind aan opa of oma kan zien. Dat is nou de vreze des Heer. Je kunt ook boeken van vol schrijven. Een 100 preken overhouden. Maar het kan ook zijn dat het uitgetekend staat in de eenvoudige levenswijze. Van een jongere of van een oudere. Van een vader of van een moeder. Wat rijk als dat geestelijk leven als het ware ingeademd mag worden in een gemeente. Want die gemeente in Jeruzalem, gemeente, zit niet in doffe wanhoop. Daar maar zwijgend en zuchtend bijeen. Nee, ze gebruiken het wapen waar Herodes helemaal niet bang voor is. Oh nee, daar kan die nog wel van slapen. Maar het heeft grote kracht, dat wapen. Ze bidden. Petrus dan werd bewaard in de gevangenis, zegt de tekst. Maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Herodes mag dan menen dat hij alles voor het zeggen heeft. Maar er zijn nog andere krachten. En zo is er nog de kracht van de Heilige Geest, die met Pinksteren neerdaalde om mensen te vervullen. De poorten der hel zullen de gemeente van Christus niet overweldigen. Daar zorgt ook de Heilige Geest voor. De Geest der genade en der gebeden, die de Jeruzalemse gemeente uitdrijft naar de Heere en naar zijn genadetroon. Gemeente, het gebed is wezenlijk en onmisbaar voor de geestelijke wapenrusting. We lezen in de tekst van een gedurig gebed. Het gebed duurde voort. De Latijnse verklaring zegt, de vertaling zegt dat het een ononderbroken gebed, geen onderbreking. Maar het Grieks laat eigenlijk iets meer zien dat het gebed zich uitstrekte. Een zich uitstrekkend gebed. Wat wordt daar nu mee bedoeld? Gemeente, net alsof al die handen van die bidders zich uitstrekten naar de hemel. U kent die gebedshouding vanuit het Oude Testament. De handen opgeheven, biddend naar de hemel. En het is of dat ze zich bleven vastklampen aan Gods genadetroon. En liet de een bij wijze van spreken los, dan hield de ander nog vast. En zo ging dit gemeenschappelijk gebed door, een gedurig gebed. Gemeente, de grondwoorden doen ook denken aan een beeld, dat het nog duidelijker kan maken. Namelijk aan het beeld van de boog van het geloof, waarop de pijl van het gebed wordt gelegd. Maar dat gedurig gebed, dat laat dan zien dat die boog strak gespannen wordt. Voordat die pijl wordt afgeschoten in de richting van de hemel. Gemeente, dat is een echt vurig gebed. Met een geestelijke, positieve gespannenheid. De boog van het geloof staat gespannen. om zo het gebed als het ware af te vuren op de hemel. Maar dan voeren de wanhoopskreten en de ongeloofstaal de boventoon niet. Dat is onmogelijk. Dan wordt de boog van het geloof gespannen voor de pijl van het gebed. En dat is nu zo echt het werk van de Heilige Geest. Die leert zo bidden. In geloof en in gebed. De gemeente in Jeruzalem kan de gevangenis niet bestormen. Maar ze mogen wel Gods genadetroon bestormen. En ze doen dat met een gedurig gebed. Dit bidden blijft niet steken in vorm en in plicht. Dit bidden was zaak van het hart, gemeent. Daar kunt u van op aan. Dan leren we afzien van onze verlangens en begeerten. Om zo onze zaak de Here voor te leggen. Die regeert. En die voor zijn zaak en voor zijn woord instaat. Dan verliezen we alle grond in onszelf en leren we ons verlaten op de Here en op zijn trouw en op zijn woord. En dan staat die boog van het geloof ook zo gespannen, gemeente. Met dit, gij immers wilt of zult nooit onze hoop beschamen. De boog van het geloof, dat hoopt op de hoorde der gebeden. De gemeente, dan komt er ook iets zichtbaar van die grondvorm van het heilige gebed dat Christus zijn discipelen heeft geleerd. En gemeente, dan krijgt dit gebed als doel de eer van God. Dan heeft het als grond al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Het heeft als bron het oprechte geloof, dus de Heilige Geest. En dit bidden kenmerkt zich in een hartelijke liefde tot de Here en ook tot elkaar. En zo is er dat gedurige gebed in de gemeente te Jeruzalem voor Petrus. En zo hield de gemeente met uitgestrekte handen de gevangen apostel vast voor de Here. Houdt de gemeente vandaag ook zo elkaar vast? Onze gezinnen vast? Onze jeugd vast? Onze alleenstaande en ouderen vast? Dan zegt iemand, maar ik zou toch wel eens willen weten wat de gemeente Jeruzalem gebeden zal hebben. Gemeente, het kader van het gebed is enigszins aan de orde geweest. Wat zullen ze dan gebeden hebben in dat kader? Zal dan het eerste en het enige geweest zijn, Heere, laat u alstublieft Petrus weer los. Zal dat het eerste geweest zijn? Zal dat het enige geweest zijn? Het zal er ongetwijfeld bij gezeten hebben. Het mag er ook bij zitten. We mogen immers al onze bekommernis bij de Heere brengen. Maar het ware gebed, als die boog van het geloof zo gespannen is en de pijl van het gebed erop gelegd wordt, dan zal het gebed nog veel meer gericht zijn op de eer van God. Uw naam worden geheiligd. En als dat weegt in ons leven, dan bid je in zo'n situatie ook, Heere, geef toch dat Satan hier geen winst mee boekt. Dan bid je ook, als je deze geschiedenis wezenlijk gehoord hebt, Heere, laat Satan het toch nooit winnen in mijn leven. Maar de eer van uw grote naam, dat voor alles en boven alles, Heere. Dan zal er ook gebeden worden, misschien nog wel voor de bevrijding van Petrus. Heere, laat Petrus trouw mogen blijven. Laat Petrus in leven en in sterven. Laat het leven mogen zijn, Heere. Maar wat het ook wordt, laat Petrus in leven en sterven u groot maken. Dat is wat. Ze naar de dokter moeten. En je zegt bij jezelf, ik weet echt niet wat ik te horen krijg. De gebeden stijgen op. Totdat u aan de grond genageld staat en zegt, nou heb ik nog niet gebeden, Heere, hoe het ook gaat en wat het ook wordt. Maar laat u verheerlijkt worden. In mijn leven of in mijn levenseinde. En gemeente, voor Gods aangezicht mogen we dan toch blijven geloven. Dat wat bij mensen onmogelijk is, dat dat mogelijk is. Dat dat mogelijk is bij God. Herkennen we dit gebed, gemeente? Bidden we zo ook voor de voortgang van Gods woord hier en over de hele wereld? Bidt u ook, dan mogen we met Handelingen 12 open ook wel vragen, bidt u ook om bewaring van uw ambtsdragers? Dat ze bewaard worden voor de listen en de banden van de boze. Dat gebed, dat gedurig bidden, dat zich uitstrekkende bidden, dat elkaar vasthoudende bidden voor Gods genade troon, dat hebben we zo hard nodig in het midden van de gemeente. Opdat het woord zijn loop hebben en houden in de harten van jong en van oud. Ga de zaak van Gods koninkrijk u ter harte. De Heere bindt dat op het hart van zijn bidders. Uw koninkrijk komen, bid ook dat. Bid al dus. En dan moeten we u ook eerst vragen, ja, maar gaat ook de koning zelf u ter harte? Want als hij u ter harte gaat, zal ook zijn zaak u ter harte gaan. De Heere bindt dat zijn kerk biddend op het hart. Gij dan bid al dus. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Kunnen we uitzien, gemeente, naar de komst van zijn koninkrijk, als er altijd alles maar eindeloos draait om onszelf? En als we nog nooit hebben leren bidden, och Heer, och wierp mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. Van de gemeente werd een gedurig gebed voor hem gedaan. Gemeente, als u Calvijn daarop naleest, dan krijg je een schok van zijn woorden. Wat hij hierbij aantekent. Hij zegt, als dit gebed, dat tekent hij dus aan bij dit vers uit Handelingen 12. Als dit gebed niet in de gemeente is, dan onthouden we onze broeder de broederliefde. Maar dan verloochenen we de belijdenis van ons geloof ook. En zijn we trouweloos ten aanzien van Christus, die ons de roeping tot zulk een gebed gegeven heeft. Gemeente, er zit nog meer in deze geschiedenis om van te leren. We lezen in de psalmen en in andere delen van het woord van God nog wel eens hoe de gevangenschap ook beeld staat voor onze geestelijke situatie van nature. En dan wordt er gebeden, voer mijn ziel uit de gevangenis. Verlos mij uit de banden waarin de boze mij beknelt. Ja, dit, de gevangen Petrus is een beeld van elke zondaar. Een koning die machtiger is dan Herodes, houdt ons van nature gevangen. Vanaf onze geboorte is Satan onze gevangenbewaarder. En er is nog nooit één gevangene hem ontsnapt, door gebrek aan zijn waakzaamheid. Want hij is waakzaam. Hij wil ons in die gevangenis houden en hebben. Tot de dag van de terechtstelling. De dag van het grote oordeel. En als de Heere ons door zijn heilige geest de ogen opent, dan zien we hoe we vastzitten aan onze bewakers. Aan de zonde. Aan de ongerechtigheid. Geketend aan de geestelijke dood. Aan ons ik. Aan de wereld. We gaan onze ogen daarvoor open. Dan gaan we ook proberen die ketenen los te krijgen. En je wil vluchten, maar je kan nergens heen. En die ketenen breek je niet. En je merkt hoe langer hoe meer dat je jezelf niet uit de gevangenis der zonde redt. Al omdat we bepaalde zonden ook lief hebben en vasthouden. Een mens kan soms zeggen dat hij eigenwijs is en hij geeft zijn eigen wijsheid niet op. Hij is gelijk in het geweer als er de eerste vinger naar uitgestoken wordt. Daar zie je die geketendheid aan de zonde. We willen het wel zelf weten dat we zondaar zijn, maar de zonde nergens aangewezen krijgen. En als je daar nou een hekel aan krijgt, je wordt verder geleid. En dat merken onze jongens en meisjes ook best. Dat er dan zoveel bewakers zijn als je los wil komen. Denk maar aan die vrienden die je uitlachen als je op een gegeven moment ergens voor bedankt om nog naartoe te gaan. Als iemand de Heere wil gaan dienen, staan meer dan eens buren, collega's en vrienden klaar om zo iemand voor de wereld te behouden. En een man zegt tegen zijn vrouw, maar zo was je niet toen ik je leerde kennen. En zo heb ik je niet getrouwd. De bewakers worden actief. En niet te vergeten, ons vlees begeert tegen de geest. We zijn verkocht onder de zonde, betekent dat. En als je dat gaat ervaren, dan kun je zo hopeloos verloren voelen en zo machteloos. En dan herken je in Petrus' gevangenschap je eigen situatie. Dan is er altijd nog deze weg. Wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. De wonderen gaan na Pinksteren nog door. Gemeente, dan moeten we maar doen wat de gemeente van Jeruzalem deed. De pijl van het gebed. Spannen op de boog van het geloof. Och Heer, och wierd mijn ziel door u gered. Want gemeente, bij de Heere is goede tierenheid. En bij hem is veel verlossing. Daarvoor heeft de Heere zijn Zoon in deze wereld gezonden. Om dat woord hoog te heffen en te verheffen. Bij de Heer is goede tierenheid en veel verlossing. Daarom zond hij zijn Zoon om gevangenen vrijheid te schenken en aan hun ellende te denken. Hij is er zelf voor gebonden. Maar heeft desondanks Satan overwonnen. Hij stierf wel. Maar betaalde juist zo onze schulden. En van Christus geldt het, hij leed biddend. En hij stierf biddend aan het kruis. En daarom mogen we hem om genade bidden. Doe dat, doe het. En dan wil hij dat ook horen en verhoren. Om hem die aan het kruis één keer door de Vader niet werd verhoord. Toen hij bad, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan kan de verhoring wel eens op zich laten wachten. Toch volharden in het gebed. Al lijkt het nog zo hopeloos. En het zag er hopeloos uit in Handelingen 12, gemeente met Petrus. Maar al lijkt het nog zo hopeloos. Toch blijven roepen, blijven smeken om ontferming in een gedurig gebed. Want de Heere ontfermt zich op het gebed. En dat is dan het geloof dat zich weer spant om het gebed af te vuren op de hemel. En gemeente, mag het geloof ook weten dat de Heere Jezus Christus zo'n gewillige zaligmaker en redder is. En dat wil Satan nou juist bestrijden. Om zo die boog die gespannen stond, slap te maken. Dan komt het gebed namelijk niet ver. Als hij een kwade gedachte van de Heer in ons hart zaait, dan wordt het geloof gedempt. En komt het plat te liggen. Dan komt de pijl niet ver van het gebed. Gemeente, Petrus slaapt in de gevangenis. Dat is iets wat ons heel duidelijk gemaakt wordt in het tekstgedeelte. Hij heeft zich neergelegd. mogen daar zeker ook in zien een teken van overgave. Het is goed als we ook zo ver komen. Niet meer wild opstandig rukken aan de ketenen die we niet los kunnen krijgen. Maar dan we leren buigen onder Gods recht. En dat we beseffen, Heere, ik heb de dood verdiend en niet het leven en ook niet de vrijheid. En dan je maar neerleggen in doffe berusting, zoals gebeurt. Nee, dat is ongeloof. Doffe berusting. Berusten in het lot is wel totaal iets anders dan rusten in God. En je dan toch neerleggen, ja, op de ontfermingen van God. Dan leeft het in het hart misschien zo. Heren, ik heb het echt niet verdiend. Maar milde handen, vriendelijke ogen zijn toch bij u van eeuwigheid. Dat is niet brutaal. Dat mag het geloof doen. Dat is niet berust in het lot, maar rusten in God. En zo zich overgeven aan een rechtvaardige, doch ontfermende koning. Dan zich neerleggen aan de voeten van een heilige God. Die toch zo'n ontfermende Heere tegelijk is. Een God, een koning die in alle opzichten verschilt met Herodes. Gemeente, soms moet het wel eens heel ernstig en indringend aan deze of gene gevraagd worden. Nadat er zo het een en ander gezegd is. Ook nog best bijbelse dingen. Ook nog wel dingen die terug te leiden zijn naar de belijdenis. Maar dat er toch wel eens gevraagd moet worden. Uw Heere heet toch niet Herodes? Wat bedoelt u? U spreekt nu net. Of dat onze God een Herodes is. Die geen ontferming kent. En geen liefde en geen barmhartigheid. Als onze Heere dan niet Herodes heet. Heb dan eens wat meer werk. Met zijn barmhartigheden die groot en die vele zijn. De Syriërs wisten dat Israëls koningen goede tierenkoningen waren. Daarom kwamen ze met de touwen om de hals bij de koning om ontferming vragen in Israël. Weten dat Israëls koningen goede tierenkoningen waren. Wat doen we de Heere vreselijk tekort als we gedachten hebben waarvan we zeggen dat past alleen bij Herodes. Die kent geen ontferming en geen liefde en die kent geen pardon en geen genade. Maar onze God wel, gemeente. En zo mag Petrus slapen in de gevangenis. De Bijbel laat wel zien hoe je echt slaapt. Dat is van 's Heere trouw bewust. Met God aan zijn zijde. Gemeente, hier is het ook Psalm 91 vers 1 wat we zongen. Die in de schuilplaats des Allerhoogst is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw des Almachtig. Nou, dat is hier in de cel van Petrus praktijk. Wonderlijke paradox, gemeente. Petrus in zo'n zwaar bewaakte gevangenis. En tegelijk Petrus in de beste schuilplaats. In de schuilplaats van de Allerhoogste. Wat richt de Heere die schuilplaats toch op wonderlijke plaatsen in, gemeente? Jona mocht hem vinden in het hart van de vis. En Elia mocht hem vinden in het hol van de leeuw, waar Isabel vandaan kwam. Namelijk, in Tyrus en Sidon, daar werd Elia onderhouden door een weduwe. En had hij een schuilplaats. Maar gemeente, dat Petrus hier in de gevangenis tegelijk ook in de schuilplaats is, dat is uitermate verheerlijkend voor God. Die hier op een allerheiligste wijze met zijn werk pronkt. En die hier op een allerheiligste wijze met het werk en met het woeden van Satan spot. Want het is of dat hij wil zeggen, Satan, wilt u nu eens een van mijn kinderen zien? Kijk eens, Petrus in de cel, zwaar bewaakt, in het dal van de schaduw des doods. Kijk hem slapen. Wat een God moet zo'n Petrus wel niet hebben die dat werkt. En die in zulke omstandigheden zijn kinderen tot de rust brengt. Maar de Heere kijkt in deze dienst vanavond ook zijn kleinmoedige kinderen aan met dezelfde vraag. Wilt u nu eens een van mijn kinderen zien? Hier, Petrus, zwaar bewaakt, vastgeketend in het hol van de briesende leeuw, slaapt hij, van s Heere trouw bewust. Dat is nu mijn werk. Zo ga ik met mijn kinderen om. Zo breng ik ze tot rust. In de grootste smart. Weet ik harten in mij gerust te maken. O wee gemeente, als we er dan van maken van wat een Petrus. Wat een Petrus. Die slapen kon in zo'n gevangenis, in zulke omstandigheden. Wat een man, wat een man. Nee gemeente, wat een God van Petrus. Die zijn kinderen zo tot rust brengt. En let er dan ook op dat Petrus nu slaapt, terwijl hij slapen mag. Nu is het tijd van slapen. Dat is ook een genadewonder. Als het tijd van slapen is, dat er dan ook geslapen wordt. Het is wel eens anders geweest met deze Petrus. In de hof van Gethsemane sliep Petrus toen hij waken moest. De zonde heeft ons echt helemaal ontregeld. Helemaal. Zo erg. Dat als we nuchter en wakende moeten zijn, dan zitten we te dut. En als we de Heere moeten laten strijden en zelfs stil hebben te zijn, dan lopen we hem maar voor de voeten en slaat Petrus het oor van Malchus af. Gemeente dus, dit leren we hier ook uit. Op tijd slapen en op tijd wakker zijn. Anders komt onze geestelijke gezondheid in gevaar. Maar gemeente, slaap niet als er nog zoveel in de banden van de boze zijn, die nog bevrijd moeten worden uit de gevangenis van Satan. Zoals de gemeente van Jeruzalem in die nacht wakende was in een gedurig gebed tot God. Zo hebben ook wij te smeken en te bidden voor zoveel jongeren en ouderen die nog verlost moeten worden uit de banden waarin de boze hen nu nog beknelt. Maar wat hebben we een wonderdoend en genade God. Dat is in het leven van Petrus duidelijk. Niet alleen in deze geschiedenis, maar ook in andere geschiedenis. O smeek om een geestelijk ontwaken. En dat vele jongeren en ouderen verlossing nodig krijgen. En dat ze mogen meemaken wat er in Jeruzalem gebeurde. En onze God ontfermt zich op het gebed. En dan is daar opeens die engel. Die met zijn licht de cel vult, maar de wachters slapen door. De engel raakt Petrus aan. Hij moest hem kennelijk met enig geweld wakker maken. Er staat dat hij de zijde van Petrus sloeg. Zo was Petrus in rust. En dan hoort hij, sta haastelijk op. Dat gebeurt. Gemeente Herodes ketenen, Herodes wachters, Herodes gevangenis, ze zijn van geen betekenis meer. Petrus wordt bevrijd en kan gaan. Langs de eerste wacht, langs de tweede, dan de ijzeren poort. Niets kan Petrus vrijheid belemmeren. Het is voor Petrus bevatting haast te veel, zoals blijkt in de versen 9 en 11. En als de verhoring aan de gemeente bekend wordt, gemeente, dan is er geen spontane gelovige aanvaarding. We waren misschien al bezig met zeggen, wat een gemeente die daar zo aan het bidden was en een gedurig gebed en geloof en gebed. En wat was dat er allemaal geweldig? Oh ja, zegt dan de Heer. Als u met de gelovigen aan het lopen wil gaan, dan zal ik ze ook echt laten zien. Als de verhoring komt. Want de Heere wil zelf groot zijn in zijn werk. En laten we het dan maar hierop houden, gemeente. Dat God verhoort boven bidden en boven denken. Dat mag de verwachting van het geloof gespannen doen zijn. Boven bidden en boven denken. Maar dat is wel beschamend voor ons. Namelijk dat we vaak zulke kleine gedachten hebben. Dat als het gebeurt, we het nog niet eens zien en eraan willen. Nog wat. U zit daar misschien al half met de vinger bij. U zegt vers 1. Jacobus werd gedood. Was er voor Jacobus geen gebed dan? Dat mogen we niet zomaar zeggen. Gods weg is in het heiligdom. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En zijn wegen veel hoger dan de onze. Als Gods genade ons maar genoeg is, gemeente. Want die genade is genoeg voor leven en voor sterven. En dan moeten we wel dit in het oog houden. Petrus sliep in de gevangenis. Voor zijn bevrijding. Jacobus is ingegaan in de rust die overblijft voor het volk van God. Jacobus kwam eerder thuis dan Petrus. Gods genade was hem ook daarvoor genoeg. Maar inderdaad, schijnbaar zijn soms Herodes en zijn trawanten de overwinnaars. En we huiveren ervan als we nu zien of denken te zien hoeveel er worden overmeesterd. Maar God volvoert zijn raad ook nu. Dwars door de diepten heen. Al moet het door de nacht heen. Zijn werk gaat door. Dat zien we hier. Zijn woord houdt zijn loop tot de jongste dag. Dat is gegarandeerd. De Heere staat daar zelf voor in. Het is zijn zaak. Dat wordt in dit hoofdstuk bezongen. En dan eindigt Handelingen 12 niet met het sterven van Petrus. Handelingen 12 eindigt met de roemloze dood van Herodes. Dan moeten we ons maar niet laten verlammen door de successen van Herodes. Hoewel die gruwelijk zijn. Laat het gebed er maar meer en meer zijn. Verlaat niet wat uw hand begon. En zegen de Heere alstublieft de loop van uw woord met genade en met verlossing voor zondaren. En bij ons gebrekkig, vaak stamelend bidden, mogen we weten dat Christus aan de rechterhand van zijn Vader doorgaat met zijn voorbeden. En die is volmaakt. En dat de Heilige Geest doorgaat te bidden in de harten van hen die vaak niet weten te bidden gelijk dat behoort. De Heere ontfermt zich nog op het gebed. Vreselijk dan in de gevangenis van de zonde te blijven. Dan vinden we straks niet een geopende poort, maar een gesloten deur. Het is nog niet te laat. De Heere doet nog wonder. Stel niet langer uit. De tijd is kort. Haast u. En de Heere houdt echt niets achter als hij zijn genade aanbiedt en nodigt. Wend u naar mij toe en word behouden alle gij einde der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Gemeente, wie na dit leven mag delen in de volkomen verlossing en heerlijkheid. Die zal niet wandelen op de straten van een aard Jeruzalem. Zoals Petrus in de nacht van zijn bevrijding. Maar die mag wandelen op de straten van goud. Van de hemelstad. Van het hemelse Jeruzalem. En zal misschien eerst wel denken dat het een blijde droom is. Maar dan is het werkelijk en waar. Die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Amen. Gemeente, zingen we nu uit de 116e psalm. Tweede vers, ik lag gekneld in banden van de dood. Vers 3, och Heer, och wierp mijn ziel, door u gered toen hoorde God. Vers 2 en 3 van psalm 116. Gemeente, laat ons nu bidden en danken. Heere, Gij God die de oren doet wonderen op wonderen horen, grote hoorder van het gebed. Ons klinkt nog na vanuit de psalm. En onze God ontfermt zich op het gebed. Heere, geef Gij een roepen om verlossing. Geef Gij bevrijding. Heere, geef Gij levendmaking. Geef Gij verlossing uit de gevangenis. Gij kent ze die ingesloten zitten, benauwd in de banden. Heere, voer hun ziel uit de gevangenis. Heere, doe ons wakker worden in de gevangenis. Leid ons er ook uit. Uw grote naam tot eer. Geef een biddende gemeente, Heere, waarin vele bogen worden gespannen, met de pijlen van het gebed daarop. O Heere, leer ons bidden. Heere, geef ons te geloven. En schenk Gij die hoop, die er toch mag zijn, ook zeker op grond van uw woord in Handelingen 12. Laat uw woord voortgang mogen hebben in de geslachten, in de gezinnen, in de harten. Laat het zijn loop ook doorbrekend mogen hebben tot eer van uw grote naam. Opdat het hier en daar gezongen mag worden. God heeft bij ons wat groots verricht. God zelf heeft onze druk verlicht. Hij heeft door wonderen ons bevrijd. Schenk het, Heere, tot eer van uw grote naam. Neem genadig weg alles wat verkeerd was, wat menselijk was, zondig. Laat het uwe niet in de weg staan of dempen of hinderen. Heere, verheerlijk Gij uw naam in ons hart en leven. Doe uw naam geheiligd worden in ons. Laat uw koninkrijk komen. Dat uw wil mogen geschieden. De hemel. En zo ook op deze aarde. En wilt u dan voor ons zorgen. En wilt u ons vergeven. En wilt u ons bewaren. O grote en heerlijke koning. Heere der heren. Getrouwe hoorde der gebeden. Om Jezus wel. Amen. De slotzang is de 126e psalm, daarvan het tweede vers. Psalm 126, vers 2. Gaat nu heen in vrede, heft uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.